Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast, een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. Mijn gast is Mark de Hond, internetondernemer van het eerste uur, voormalig radio-dj, oudspeler van het Nationaal Rolstoelbasketbalteam en vooral ook een man die de afgelopen jaren in het theater stond met hele eerlijke en hele grappige voorstellingen.
Maar ik werd aangekondigd door iemand waarvan ik dacht, jezus, deze gast is zo intimiderend goed, dat ik al meteen mijn hele zelfvertrouwen weg was.
Mark is de enige cabaretier die ik ken die als gevolg van een dwarslesie in een rolstoel zit. Dus zijn verhalen over lastige optredens zijn heel anders dan die je hier eerder hebt gehoord. Ik vond dit sowieso een hele bijzondere aflevering om op te nemen. Want eigenlijk zou Mark nu, voorjaar 2020, in het theater staan met een voorstelling waarin hij wordt geïnterviewd over zijn leven. Om zo een mooi en volledig document achter te laten voor zijn kinderen. Mark heeft kanker en het is helaas niet vanzelfsprekend dat hij zijn kinderen heel oud zal zien worden. Wegens corona gingen die interviewvoorstellingen niet door. Maar gelukkig konden wij wel een aflevering van deze podcast opnemen via Skype. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Mark de Hond. Wanneer ben je eigenlijk begonnen met spelen in het theater? Dat is 2013, 2014.
Goed, ja, het ligt er een beetje aan waarmee je begint met tellen. Kijk, mijn eerste keer dat ik echt op het podium was. En wat ook echt de ommekeer heeft betekend tussen mijn podiumangst, dat ik dacht, dit kan ik gewoon niet en het wordt gewoon gênant als ik dit doe. En dat ik dacht, oh wacht eens even, als ik het op die manier doe, zou ik het misschien best kunnen. Dat kwam door TEDx Amsterdam. Dus ik was gevraagd vanwege mijn dwarslesieverhaal of ik mee wilde doen met TEDx Amsterdam. En toen zeiden ze, ja, Schouwburg Amsterdam is helemaal vol en ergens op allemaal schermen in Nederland wordt er live meegekeken.
En toen dacht je, live, nou, dan durf ik het wel.
Live op YouTube. En eerst dacht ik van, ja, ik heb daar nog nooit van gehoord. Ik geloof er helemaal niks van. Dus dat heb ik toen een beetje langs me heen laten gaan. Dat mailtje heb ik wel gezien, maar een beetje over het hoofd gezien. Ja. En dat was eigenlijk al in 2010. En toen zaten ze in 2011 bij de Wereld Draait Door. En toen dacht ik, oh, wacht even, dit bestaat echt. En toen gingen ze in 2012 mij nog een keer vragen. En toen zei ik van, ja, maar ik weet eigenlijk niet of ik dat kan. En toen zeiden ze, nou, je wordt niet betaald. Maar wat we wel doen, is we gaan je gigantisch goed coachen. Ten eerste krijg je een coach om je verhaal echt gewoon goed met een begin, midden en een eind op papier te zetten. En we doen een soort sprekerscoach die jou over je podiumangst heen gaat helpen. En dat was via Skype. En er was een of andere man in Hongarije of ergens anders in de Balkan. Een Engelsman die daar zat en die gaf gewoon Skype coaching. En die heeft mij wat dingen geleerd. Vooral om uit het hart te spreken. Maar dat heb ik in eerste instantie eigenlijk toch niet gedurfd. Dus wat ik gedaan heb, is dat ik, toen ik eenmaal een hele goede tekst had, waar trouwens geen enkel grapje in zat, heb ik hem gewoon van voor tot eind letterlijk uit mijn hoofd geleerd. En zo goed uit mijn hoofd geleerd dat ik hem zelfs achterstevoren kon.
Oh, wauw.
Zodat ik zeker wist, het was maar 12 minuten, maar dat ik zeker wist dat er echt niks mis kon gaan. ik heb ook nog op een side event, heb ik nog een keer datzelfde verhaal nog een keer gedaan. Dat was dan in het Delamar Theater. En er zaten net iets minder mensen. Toen heb ik eerst het verhaal nog een keer gedaan. En toen zei ik van willen jullie weten hoe hard ik hierop gestudeerd heb? En toen zei ik van, oké, dan mogen jullie nummers zeggen. En dat zijn dan nummers van verschillende zinnen uit mijn speech. En als jullie de nummer zeggen, dan doe ik de zin die daarbij hoort. En toen heb ik dus gewoon, heb ik dus eigenlijk een beetje in mijn goocheldoos laten kijken van hoe goed ik... Ik was zo onder de indruk van hoe goed ik dat uit mijn hoofd kende. Dat ik... En die mensen waren echt enorm onder de indruk. Maar ik had dat dus echt helemaal mega memory. Dat is een boek. Dat je met visualiseren kan je heel veel dingen onthouden. Ja. Had ik al die zinnen in mijn huis. In allemaal verschillende kamers in mijn huis liggen. En dan deed die open. En dan zag je allemaal plaatjes. En die plaatjes die symboliseerden de zinnen. En ik wist precies welke nummer bij welke plek hoorde. En dan ging dat. En dat had ik echt nodig. En dan wist ik zeker dat ik het zo goed kende. En toen weet ik dat ik de avond ervoor ging repeteren. En ik kom het podium op. En Katja Schummer was na mij. Die moest ook repeteren. Maar die had er eigenlijk niet zoveel tijd in gestoken. En die wist ook niet precies wat het was. En die kwam er pas achter toen ze daar de avond daarvoor was. Dat het echt serieuze business was. En toen zag zij hoe super strak ik mijn verhaal kende. En toen ging zij het podium op. En het was dramatisch. En zij was een van de laatste sprekers de avond daarna. En toen heeft zij dus de hele dag thuis gezeten. Is zij nog niet gekomen. En is ze dus alsnog enorm gaan studeren om dan... uiteindelijk heel knap er toch nog wat van te maken. En ik vond haar speech uiteindelijk nog wel best goed. Want ik maakte me echt zorgen voor haar. Omdat haar generale repetitie echt heel slecht was. Maar nadat het dus voorbij was, gingen mensen me feliciteren alsof ik jarig was. Ja, ik had gewoon een goede speech gehouden. En die hele stad Schouwburg, de een na de ander die ik tegenkwam, die ging me feliciteren. Van jeetje, goed, mooi verhaal. Goed gedaan. En dat was voor mij een soort ommekeer. Dat ik dacht, oh, als het zo kan voelen, dan zou ik dit wel vaker willen. En toen werd ik gevraagd voor de lulverhaal van Howard Komkoe.
Ja.
En ik weet niet of je dat project nog kent, maar die hadden allemaal relatief bekende mannen die allemaal een intiem verhaal vertelden als mannelijke tegenhanger van de vagina monoloog. En toen had hij gezegd van, nou, volgens mij heb je ook wel een lulverhaal. En toen dacht ik, ik ga het meest heftige verhaal vertellen wat ik maar kan vertellen. Dan letten mensen er niet op of ik te veel uurtjes heb, of dat mijn grapjes niet kloppen als ik een grapje maak. Dus toen dacht ik, oké, wil jij een lulverhaal? Ga ik vertellen hoe ik voor het eerst weer seks had na mijn dwarslezing. Dus dat was mijn... Dus ik had een monoloog gemaakt met dat ik eerst in het revalidatiecentrum lig en dat ik de eerste drie maanden helemaal niet met seks bezig was. Want ik was over wat andere dingen bezig. Maar je bent toch een man, dus komt het Peter Jan Rens momentje. Doet hij het of doet hij het niet? Dus dan ga ik eerst vertellen over de eerste keer dat ik ging proberen te masturberen. En dat ging allemaal nog niet zo best. En de eerste keer dat ik met mijn vriendinnetje in het revalidatiecentrum was. En dat was alleen maar met TL-licht en dat was een mooi verhaal. En toen was het uiteindelijk uit met mijn vriendinnetje en toen moest ik meisjes gaan regelen, maar ik was zo onzeker over mijn dwarslezing dat ik dacht, ik kan nooit meer leuke meisjes krijgen. Dus ik was de lat heel laag gaan leggen en de ene kansloos meisje na het andere, daar sprak ik dan mee af, omdat ik echt dacht dat ik niet beter kon krijgen. Dus daar had ik een mooi verhaal over. En uiteindelijk eindigde dat verhaal met dat ik na 4 jaar een leuk meisje tegenkwam in de supermarkt en dat ik daar een hele bijzondere avond mee had met voor het eerst massageolie. En dat was de missing link. En het verhaal eindigde met dat zij hard bezig was en dat ik zei van, nou, op een gegeven moment moet je maar gewoon stoppen, want dat is gewoon zonde voor je energie. En zij ging gewoon doorbeuken. En het verhaal eindigde met, ik deed mijn ogen dicht en toen ik ze weer opende, zag ik voor het eerst in 4 jaar sperma. En ik heb dat verhaal heb ik een paar keer in Toemler gedaan en ik kreeg altijd een staande ovatie. En toen zei Howard, die zei tegen mij, je bent de eerste ooit die een staande ovatie krijgt voor het woord sperma.
Ja.
En toen ik dat had gedaan, toen kwamen ze naar me toe van het impresariaat van de lulverhalen, Impact. En die zeiden van, volgens mij, als je dit zou willen, kan je een eigen tour doen. En toen dacht ik, dan loopt alles nog goed. Sorry, mijn Siri die dacht dat ik iets aan hem vroeg.
Vroeg je om sperma?
Vroeg je om sperma? Het is een hele geile telefoon heb ik. hij spuit nu ook. Oh, jezus. Graag, wat ranzig. Dus toen kwam het management, impresariaat, kwam naar me toe van lulverhalen. En die zeiden, als jij dit zou willen, denken wij dat wij wel een eigen tour van jou kunnen regelen. En toen zeiden ze van, dat lijkt me heel bijzonder. Als jij het voor elkaar krijgt om 5 theaters te vinden die mij willen boeken, ga ik proberen een voorstelling te maken. En toen kwamen ze terug, toen zeiden ze, er zijn 25 theaters die jou willen boeken. En dat was een beetje, ik had een soort compilatie gemaakt van mezelf bij De Wereld Draait Door. Met dat lulverhaal, spermaverhaal. En dat was gewoon een goede promo. Ja. En er waren dus 25 theaters die mij wilden. En toen dacht ik, oké, nou ja, dan moet ik over een jaar een eigen theaterprogramma hebben. En toen ben ik bij Sylvester Zwaneveld terechtgekomen van Arjen Sylvester.
Ja.
En daar had ik een goede klik mee. En die heeft mij heel goed geholpen. En toen heb ik mijn eerste voorstelling gemaakt. En dat was wel echt mijn dwarslazieshow. Die ging helemaal over een stuk serieus. Dus we hadden een soort lichtsettings. En er was één hele heftige lichtsetting met een soort TL-licht. En dan was ik terug in het revalidatiecentrum en dan lag ik daar. En dat was allemaal kloten en kut. Met een verpleegster die ook absoluut geen vertrouwen in me had. En dat zou allemaal niks meer worden. Maar ja, dus dat was dan de serieuze setting. En af en toe stapte ik daar dan weer uit. En dan was het weer gezellig licht.
Ja.
En dan had ik dan kon ik weer iets leuks vertellen. En dan was het, daar ging ik dan steeds tussen variëren. En dat was echt, ja, dat was echt een hele mooie voorstelling die ook voor mij heel louterend werkte. Om gewoon een mooie voorstelling te maken over het traject van in eerste instantie mijn dwarslesie accepteren. Maar ik kwam er op het podium achter dat er nog een volgende stap was. En dat was het omarmen. En dat was eigenlijk de boodschap van de voorstelling. Dat ik ging vertellen hoe ik niet uiteindelijk alleen maar mijn dwarslesie geaccepteerd had. Maar dat ik hem ook omarmd had en er echt een mooi iets extra's van had gemaakt. Dus ik wilde altijd het theater in, maar ik durfde dat niet. En dankzij mijn dwarslesie had ik opeens een mooi verhaal om het podium op te gaan. Ik wilde altijd een boek schrijven, maar ik had geen idee waar het boek over moest gaan. Dankzij mijn dwarslesie kon ik dat boek schrijven. Ik wilde altijd in Oranje spelen, maar met voetbal was ik niet goed genoeg. Had ik een heel mooi verhaal hoe ik dan uiteindelijk toch in het Nederlands rolstoelbasketbalteam in Oranje kwam. En zo had ik heel veel dingetjes die lieten zien van dat mijn leven ook gewoon mooier was geworden dankzij mijn dwarslesie. Dat was een beetje de uitdaging van Sylvester. Die zei van, je moet een beetje het idee hebben aan het einde van die voorstelling dat mensen in de zaal denken, eigenlijk wil ik er ook eentje. En dan eindigde ik een beetje met een soort waarschuwing. Ik zei van, ja, ik weet wat jullie nu allemaal denken. Ik wil er ook een. Maar ik moet jullie wel even waarschuwen van, spring niet meteen naar het raam. Want weet je, moet je het wel vanaf de juiste hoogte doen. En dus dat vond ik heel leuk om mee te spelen.
Ja. Want daar,
en
als ik mag onderbreken, daar ben ik wel benieuwd. Ja. Want je zei aan het begin al, je had podiumangst. Dat heeft je eerder tegengehouden. Toen werd je gevraagd voor TEDx. Je gaat met een of andere Hongaar, klinkt heel onduurbiedig, maar met een of andere Hongaar.
Een Engelsman in Hongarije.
Een man in Hongarije. Dan is eigenlijk je eerste keer, denk ik, voor het publiek, slijk al even in de stad Schouwburg met 800 man.
Ja.
En ook nog eens een hele imposante zaal.
Ja.
Dan die lulverhalen, die hadden natuurlijk volgens mij ook gewoon een goed publiek en een goed concept. Ja. Dus daar komen ook allemaal mensen erop af die erop willen. Dan ga je 25 keer het land in. Je had toen denk ik ook zeker wel gewoon enige bekendheid. Maar wisten mensen waar ze voor kwamen?
Nou, ik heb dus het geluk dat ik altijd vanuit mijn radiotijd, dat ik, ik heb zelf de tijd daarvoor, dat ik mijn eigen internetbedrijf had en dat ik nieuw kid on the block was die heel goed kon vertellen over dat nieuwe fenomeen internet. Dus ik heb altijd heel erg goed, misschien heb ik dat wel aardig van mijn vader geleerd, altijd heel goed aan zelfpromotie gedaan. Dus ik had mijn telefoonboek altijd wel vol staan met mensen die op bepaalde redacties werkten.
Ja.
Sterker nog, ik heb heel lang met mijn radioprogramma een soort talentenpool gehad van mensen die als eerst bij mij een kans kregen bij mij op de redactie. Luc Iekink is bij mij begonnen. Willemijn Veenhoven, Astrid de Jong. Het zijn allemaal mensen die bij dat programma begonnen zijn. En die, daar ben ik allemaal mee bevriend.
Ja.
Maar ook gewoon allemaal mensen die dan op redacties van tv-programma's zitten. En dat het me gewoon heel goed lukte toen ik dan mijn eerste theaterprogramma ging maken om een aantal keren in gewoon een goed tv-programma te zitten. Ik heb bij Humberto Tan gezeten in de tijd dat hij nog wel kijkers had. Ik heb bij Tijd van Max gezeten, wat eigenlijk best wel goed bekeken wordt. Ik merkte dus dat eerste rondje, omdat er maar 25 zalen waren. Kijk, als er veel vraag is en je hebt maar 25 zalen, en dan zitten die ook redelijk goed vol.
Ja.
Dus het begon eigenlijk met een soort gevoel van, dit is het dus.
Ja.
En ik heb een keer gehad dat ik in het Posttheater stond.
Ja, Arnhem.
In Arnhem, ja. En die zaal zat niet helemaal vol, maar echt goed, goed vol. En in de zaal daarna speelde Pieter Jouwke, die ik al heel lang volg en die ik een briljant comedian vind. En die speelde in de kleine zaal. En ik zeg, hoeveel heb jij daar? En hij zegt, 25, 30. En ik zat zo naar hem te kijken. En ik denk van, ja, maar dit klopt toch niet? Jij kan het echt. Ik kon maar net kijken. En ik voelde me eigenlijk schuldig ten opzichte van hem. En al helemaal, want hij heeft natuurlijk ook pas later echt gehad dat mensen die hem echt geweldig vinden, dat die naar zijn voorstelling komen. En de mensen die het niet snappen, dat die dus niet meer komen. Dat was in die tijd nog niet. Kijk, nu heeft hij echt zijn publiek gevonden, gaat het top. Maar ik heb dus na die voorstelling gehad dat gewoon mensen in de foyer, die kwamen stuk voor stuk naar me toe om me te bedanken. En dan zat hij naast me. En ik schaamde me gewoon echt voor hem. Dat hij zo'n avond had. Dus ik ben heel blij dat wat hij nu echt het publiek heeft, wat hij verdient. En uiteindelijk hebben ze me de tour daarna, waarin ik geen dwarslezieverhalen meer vertelde, maar iets heel anders ben gaan doen. Hebben ze me in één keer in 80 zalen geboekt. En toen heb ik het ook gewoon wel meegemaakt dat je een keer een avond voor 30 man staat. En toen kwam ik erachter dat ik dat ook wel kan. Dat voor 30 man spelen. Vaak laat ik ze dan met stoeltjes op het podium komen, dat ze lekker dichtbij komen. Want ik wil niet in zo'n enorme zaal die dan half vol zit. Ik kom dan gewoon op het podium zitten met stoeltjes. Het klinkt nu heel gek dat je dat nu zou doen. Dat is iedereen dood de week daarna. Maar, dus ik heb een aantal keren dat ik ergens kwam dat ik zei hoeveel kaarten zijn er verkocht. En dan was het was een 30 of 40 of zo.
Hoe was het dan zo'n eerste keer? Als je hebt volgens mij een hele goede vliegende start gehad. Met leuke zalen en volle zalen. En dan de eerste keer kom je ergens aan de 30.
Nee, maar dat was niet de hele tijd. Het was gewoon af en aan. Dus er waren plekken zoals Naaldwijk. Wat gewoon echt de Naald is. Echt geweldig theater.
Ja.
En wie er ook daar optreedt, hebben ze gewoon altijd bijna vol zitten. Weet je, en als je dan dat net gehad hebt en je hebt de dag daarna dan een keertje 30. Maar wat het belangrijkste is dat ik altijd mijn voorstellingen zo goed ken. Dat ik hem ook, als ik zelf denk van oh, dit is echt niet de allerleukste avond. Dat ik hem dan wel op discipline netjes hem er doorheen kan doen. En dat ik dan...
Ik ken je nu ook nog net zo goed uit je hoofd als je in TEDx...
Nee, als ik het nu terugkijk, dan is het allemaal wel weggezakt. Dat is toch wel... Het gaat echt in mijn lange termijn geheugen, maar dan blijft het ook echt een paar maanden zitten en daarna is het gewoon weer helemaal weg.
Ja.
Maar ik denk dat als ik nu oude voorstellingen echt supergoed nu zou gaan studeren, dat ik dat natuurlijk sneller uit mijn hoofd leer dan normaal. Want normaal heb ik er echt wel een paar maanden voor nodig om echt zo goed uit mijn hoofd te leren. Maar dat geeft me zoveel vertrouwen dat ik weet van wat er ook gebeurt. Ik doe die voorstellingen ook gewoon voor mijn lege woonkamer. Hè? Dan, daar oefen ik ze.
Ja.
Dat is ook verschrikkelijk. Want dan, ook al zit er geen publiek en je weet ook dat er geen publiek is, dat je toch een soort idee krijgt van ja, maar dit was toch een goede grap. Er mag toch een plant even lachen. Dus je wordt op een gegeven moment ook heel onzeker van.
Ja. En,
wat zei je?
Want ik vond het heel fijn voor je dat het allemaal lekker ging. Maar daar gaat de podcast natuurlijk niet over.
Nee, dit gaat over. Het moet nu gaan over hoe kut het al gevoel had.
Ja, nou ja, hoe kut. Maar ook gewoon de dingen die er gebeuren. Ik weet dat wij het... We hadden het over om deze op te nemen. En zei je ook al... Oh, maar ik heb ook wel dingen gehad dat je... een podium opgetild moest worden. Of dat problemen opleverde. Ik raakte ook vooral getriggerd omdat je zei, ik weet dat ik onder wat er ook gebeurt, dat ik hem op routine af kan draaien.
Ja.
Dat ik denk, op welke manieren ben je getest om hem ook op routine af te kunnen draaien?
Nou, dan heb je gewoon wel eens een muisstille zaal die gewoon geen enkele sjoegen geeft. En dat je dan hoopt, maar nou, misschien dat ze dan na afloop even naar me toe komen en zeggen dat ze het wel mooi vonden. Maar dat je gewoon denkt van ja, ik krijg ze gewoon niet. En dat is heel grappig dat soms ook wel per regio. Want ik heb bijvoorbeeld nog nooit in Zuid-Holland zoiets gehad. Zuid-Holland is gewoon bijna altijd fijn. En hoe weinig mensen er soms ook zitten, er zitten altijd dan een paar lekkere lachers tussen.
Ja.
En in Friesland is het soms wat harder werken. En dan kan je ook net een zaal hebben die gewoon denkt, ook, man, ja, indrukwekkend. Ga daar niet om lachen, niet om klappen.
Dus, en dan wel het achteraf nog komen?
Wat zeg je?
Wel dat ze dan achteraf nog komen en zeggen, ik vond het mooi.
Ja, normaal gesproken ging ik altijd naar de foyer. En dan konden mensen vertellen wat ze ervan vonden. En kreeg ik ook vaak, want er zaten ook vaak mensen bij mij in de zaal die een vergelijkbaar verhaal hadden. Bepaalde tegenslag die zij dan hadden overwonnen. En dan kreeg ik ook wel eens het verhaal terug. Van, oh, ik herkende dat en ik herkende dat. Maar ja, ik heb ook wel eens gehad dat ik een try-out had in Ede. Echt een superklein zaaltje. En daar konden, denk ik, ook maximaal 25 man in. En dan zat het echt gewoon te vol al. En daar was dus een vrouw die had haar man meegenomen die in een rolstoel zat. Maar het was daar dus zo klein dat hij voor de tribune moest zitten. Dus eigenlijk als je gewoon naar de setting keek als publiek, had je het idee van we zijn hier twee mannen in een rolstoel gekomen, die gaan samen een act doen. Zo dicht zat hij op mij. Dus en vervolgens bleek dat zijn vrouw dus enorm fan van mij was, maar dat hij nog helemaal niet eraan toe was om zijn dwarslesie te accepteren. En dat hij al die grapjes over seks en al die dingen van katheteriseren en weet ik veel, waar ik dan inmiddels allemaal al overheen gestapt was. Dat trok hij allemaal voor geen meter. En die man die heeft dus ook in de pauze is hij weggegaan. En heb ik later ook een mailtje gekregen. Omdat hij zei van ja, het was voor mij toch iets te heftig. En ja, mijn vrouw die vond het allemaal mooi. Maar jij en ik weten dat het in het echt anders is. Dus die dacht dus dat ik in het echt ook vind dat een dwarslezing net zo verschrikkelijk is als dat hij dat vindt. Maar dat ik op het podium een soort act doe die natuurlijk nergens op slaat in zijn ogen.
Ja. Oh. En merk je daar... ik heb zelfs als ik bijvoorbeeld speelde, heb je zelf misschien ook wel eens meegemaakt. Je staat voor een zaal en er zitten bijvoorbeeld hele jonge kinderen in de zaal. Ja. Dat vind ik nooit een probleem. Maar wat ik denk, ja, die ouders nemen zelf kinderen mee. Moet je lekker zelf eten. Ja. Je voelt aan de rest van de zaal, als je ook maar iets zegt wat misschien niet voor kinderen geschikt is. De rest van de zaal denkt, oeh, wat gaan ze hiervan vinden? Had je toen ook, voelde je dat de rest van de zaal ook dacht, oh, maar... Die man daarvoor.
Ja, nou, weet je wat gek is? Dus hij was een van de eerste rolstoelers die dus naar mijn eerste voorstelling kwam. Omdat het een van de eerste try-outs was. En dat ik toen ook inderdaad dacht, oh jee, straks komen er allemaal rolstoelers naar mijn programma en die trekken het niet. En toen kwam ik er later achter dat er heel veel mensen met een handicap zijn die zich heel erg in mij herkennen. En dat ze juist erom komen. Dus ik moest ook echt geregeld aan een theater vragen om een extra tribune te bouwen, zodat er genoeg plek was voor al die rolstoelers die naar me toe wilden komen. Want ik vond het heel erg als mensen geen kaartje konden kopen. Niet omdat het uitverkocht was, maar omdat er geen rolstoelplekken meer waren. Dus er is wel eens gewoon een hele extra tribune gebouwd waar alleen maar rolstoelers op zaten. En die vonden het geweldig. Dus, maar er zijn natuurlijk ook mensen die nog niet zo ver zijn. En ik merk, denk ik, dat nu de juiste... dat die wel komen en dat de mensen die er niet klaar voor zijn, die komen dus, denk ik, zo min mogelijk. Want dat heb ik nu niet veel meer meegemaakt. Ik vind het natuurlijk nooit leuk om een voorstelling te maken waar mensen zich gekwetst door voelen. Nee. Alleen, ja, dat gaat gewoon gebeuren. Ik heb op een of andere manier in elke voorstelling heb ik ook wel iets over religie. Want ik ben ooit Joods opgevoed, maar ik ben er nu wel atheïst. En... in elke voorstelling zitten daar wel grapjes over. En ja, dan ga ik naar Barneveld en denk ik, ik ga nu in Barneveld een aangepaste versie maken waar ik die grapjes weghaal.
Ja.
Ja, dan zitten er altijd een paar mensen die gekwetst zijn over mijn grapje van sommige mensen noemen God Allah, anderen noemen hem Hashem, zelf noem ik hem placebo. En dat... Dat soort dingen. En dan krijg je wel eens een mailtje van, was dat nou echt nodig? En ik denk van ja, niks is nodig. De hele voorstelling is niet nodig. Maar ja, dit is gewoon hoe ik in het leven sta. Ja. En dan kan je ook gewoon denken van wat een sukkel. Krijgt hij vast kanker als hij dat soort stomme dingen zegt. En
voilà.
Dus waarschijnlijk komt het door allemaal grapjes over God. Dat hij dacht van een dwarslesie. Is niet genoeg, moet nog wat bij. Maar je vroeg over ongemakkelijke rolstoelsituaties. En dat is dus... Als je zoals ik een voorstelling maakt, zoals die eerste voorstelling, die helemaal gaat over, ja, mijn rolstoel is helemaal geen probleem en ik heb het helemaal geaccepteerd. Maar als je dan een podium hebt waar je gewoon echt niet op kan komen zelf, omdat er geen liftje is of geen ramp, wat dan ook. Omdat je dan er echt opgetild moet worden, wat gewoon heel ongemakkelijk uitziet.
Ja.
En wat ook mensen misschien een soort ongemakkelijk gevoel geeft. En is het allemaal weer... dan is gewoon ook een gedeelte van die boodschap is eigenlijk al weg. Want mensen hebben gezien... Ja, je zegt dat de rolstoel er niet toe doet, maar we hebben toch net gezien dat het eigenlijk hartstikke stom is. Dus wat ik later ben gaan doen, is dat ik als er zo'n zaal was waar ik het podium op getild moest worden en waar nauwelijks coulissen was, dat ik er dan toch maar voor koos om mijn technici me dan het podium op te laten tillen. En dat ik dan 20 minuten lang vanaf het moment dat de zaal open ging, dat ik me dan een beetje in een heel klein stukje ging zitten verstoppen om toch dat beeld niet meer te hebben. Dus dan zat ik soms met nauwelijks coulissen, zat ik daar dan achter zo'n doek. Dan moest ik me daar 20 minuten van maken. Ja, gewoon omdat ik niet vanuit de kleedkamer op wilde komen. Want dan zag het er gewoon stom uit. En dan was mijn boodschap weg.
Ja, en dan moest je denk ik ook nog even goed checken of je niet ergens toch langs de coulissen te zien bent.
Nou, dat zal vast wel eens gebeurd zijn. Dat mensen vanaf de zijkant me zagen. Dus helemaal zitten zwaaien. En, maar ik heb dus ook een keer gehad. En dat is ook de reden dat ik niet meer naar het Werftheater ga in Utrecht.
Nee.
Dus dat hebben we gewoon gezegd van die boeken we niet meer. Want daar kan ik alleen maar komen door via een steile trap naar beneden getild te worden.
Ja, voor mensen die het Werftheater niet kennen. Dat zit in Utrecht aan de Werf. En het is een theater, vandaar de naam.
Ja, onderaan een gracht eigenlijk.
Ja.
En de enige manier waarop je daar kan komen is dus door van een steile trap naar beneden getild te worden. En als dat dus fout gaat, dan kan je van heel hoog naar beneden vallen. En ja, ik heb wel een dwarslesie, maar die kan altijd hoger. Als je hem ongelukkig laat vallen, dan kan... Dan kan hij nog een stukje hoger. Ja, dus ik,
dat is het ergste.
Ja, dus dat is niet mijn favoriete. Dat is niet, en wat er dus gebeurd is. Ik maakte daar altijd in het Werftheater, toen ik er wel nog optrad, maakte ik altijd een geintje. Had ik een foto waarbij ik zogenaamd door de boot van de Zonnebloem werd afgezet voor het Werftheater. Alsof ik via de gracht dan ergens met de boot. Toen zei ik van ik ben net door de Zonnebloem afgezet. Kijk maar, en had ik daar een fotootje van gemaakt. Maar de laatste keer dat ik daar optrad, hebben ze me gewoon in het donker, gelukkig... En nog niet helemaal bovenaan de steile trap. Heeft een technicus is gewoon uitgegleden. En ik lag gewoon op mijn rug, ondersteboven, onderaan die trap.
Oh nee.
En een gedeelte van mijn rolstoel was ook beschadigd. Ik had net een nieuwe rolstoel. En toen hebben ze me snel weer recht opgezet en ben ik uiteindelijk naar boven gegaan. En toen heb ik impresariaat gebeld en gezegd van dit is het gewoon niet waard. Dus zoek alsjeblieft een ander theater in Utrecht en anders maar niet Utrecht. Want dit is gewoon... je moet ook een beetje je waardigheid nog willen.
Nou ja, en bij het Werftheater heb je dat natuurlijk gewoon om binnen te komen. Je hebt het bij Podia, maar je noemde het Posttheater. Ik weet niet per se waar de kleedkamers van de grote zaal zitten. Dat zegt genoeg over mijn carrière.
Ik ga heel vaak niet naar de kleedkamers, want die kleedkamers zijn vaak ergens boven.
Ja.
Maar ik vind het vaak prima als ik toch in mijn eentje ben om gewoon in de artiestenfoyer om te kleden.
Ja.
Weet je het? Dus in het Posttheater, dan weet ik ook niet eens waar de kleedkamers zijn.
Dus
heel vaak kies ik ervoor om te zeggen van, zo'n officiële kleedkamer heb ik niet nodig. Dus soms is het op het podium, dan bouwen ze iets op het podium achter het doek. Of ze doen iets in de artiestenfoyer en... er is altijd wel iets... Ik stuur altijd als ik ga optreden ergens een soort mail met allemaal dingen waar ze op moeten letten. En dan is er altijd wel een oplossing. En mijn technicus die weet precies wat voor mij wel en niet acceptabel is. En die heeft dan van tevoren, dus als ik ergens nog niet geweest ben, heeft hij dan uitgezocht waar ik dan omgekleed als ik me om moet kleden. Maar wat ook vaak een uitdaging is überhaupt nog naar het toilet gaan. Nu zijn de meeste theaters wel zo dat als jij een rolstoeltoilet zoekt, dat het bij het publiek, dat er wel een rolstoeltoilet is. Sommige echt niet. Dus dan kan je gewoon ook de hele avond niet naar het toilet. Moet je er ook rekening mee houden. Dus dat is ook gewoon echt heel vervelend.
Maar dat levert eventueel ook nog op als jij denkt de kwartier voor aanvang, ik ga nog even snel naar de wc, dat je dus gewoon door de foyer en al door de mensen zou moeten.
Dat is ook wel eens gebeurd. Dus als ik echt nog even naar het toilet moet, dan gebeurt het inderdaad. Dus dat ik gewoon wel echt door de mensen... Ja, dan is dat verstoppertje spelletje is dan even weg.
Ja.
Dan kies ik ervoor om toch gewoon naar het toilet te gaan. Want het was voordat ik ben vorig jaar vanwege blaaskanker is mijn blaas verwijderd. Dus nu heb ik in ieder geval qua plassen heb ik allemaal niet zoveel problemen meer, want ik plas toch niet meer.
Ja.
Maar toen ik dan wel moest plassen, dan was het ook wel eens dat ik snel van tevoren nog even ging katheteriseren en dat dan nog ergens even een zak liet liggen, omdat ik hem nergens kon legen. En dat kwam dan na de voorstelling wel. Maar ik heb ook wel eens gehad dat ik het podium opging en dat ik voelde van, oh, ik had eigenlijk nog even moeten plassen voordat ik opkwam. Dit gaat vervelend voelen. En toen kwam ik op en dan was ik gewoon 5 minuten bezig. En ik zei van, het klinkt heel gek, maar ik moet volgens mij nog even plassen. Dus doe even iets voor jezelf. En toen heb ik het... Maar toen heb ik het, omdat ik die voorstelling zo goed uit mijn hoofd kende, heb ik het dus wel eens voor elkaar gekregen. Dat ik dus in de coulissen aan het katheteriseren was met mijn lampje van mijn iPhone erbij. En dat ik in de tussentijd mijn tekst door ben blijven doen. En dat ik later op de GoPro, want we namen elke voorstelling op met een GoPro, waardoor we hem altijd even terug konden kijken om te evalueren. Dat ik wel eens hoorde dat, terwijl ik in de coulissen was en ik zelf het publiek niet meer kon horen, dat ik hoorde dat ze nog gelachen hebben terwijl ik dus aan het plassen was. Dus dat was wel echt heel bizar. Ik dacht van, nou, dan is het... Maar ja, die dacht ook dat het erbij hoorde. Dat gewoon de act was. Dat ik gewoon een verhaal ging vertellen terwijl ik zogenaamd aan het plassen was. En die wist helemaal niet dat ik dat echt aan het doen was.
Aan het doen was. Oh, wow. Wat goed.
Nou ja, het is gewoon sanitaire ongelukjes. Die zijn gewoon in mijn geval toch wel kans iets groter dat dat dan gebeurt. En dan moet je altijd even kijken van hoe kan ik dat nu opvangen met het publiek. Dat ik ze niet helemaal kwijt ben, maar vaak is het zo van ja, dan win ik ze wel weer terug. Maar het is nog vervelender om een hele voorstelling te doen met in je achterhoofd van oh jezus, dit voelt gewoon niet goed. Mijn lijf voelt niet goed. Ja. Dus dan is het toch vaak de moeite waard om gewoon tijdens de voorstelling toch nog even iets te gaan doen. Ja.
De podcast is genoemd naar Jongerencentrum Elektra in Sliedrecht. En dat is zo omdat hij, toen ik begon, stond hij bekend als de Comedy Hell. En veel van dit soort optredens bij comedians, cabaretiers komen voort juist uit echt het hele kleine zalen- en kroegencircuit. Waar je ook gewoon leert overeind blijven en met dit soort situaties leert dealen. Dat heb jij volgens mij overgeslagen omdat je dus via TEDx en de lulverhalen erin bent gerold. En eigenlijk gewoon direct naar eigen shows en theaters bent gegaan.
Ja, en dat ik me nooit geafficheerd heb als comedian.
Nee.
Ik heb me altijd geafficheerd als iemand die een mooi verhaal komt vertellen. Dus mijn eerste voorstelling was een mooi verhaal van dwarslesie. Mijn tweede voorstelling was een mooi verhaal over het oorlogsverleden van mijn opa. En mijn derde voorstelling ging, die uiteindelijk geannuleerd is wegens mijn ziekte. Dat was een rode draad over klimaatverandering en waarom hebben we het daar zo weinig over. En dat was een voorstelling die ik gemaakt heb in de tijd dat we het er echt nog heel weinig over hadden. En dat ging uiteindelijk... we hebben nu natuurlijk de afgelopen weken weinig over Greta gehad.
Ja.
Ja, ik heb bijna niks meer over haar gehoord. Is ze ziek?
Ik heb er één keer voorbij zien komen en het was inderdaad in verband met corona.
Oh, oké. Nou, ze zal het wel niet hebben, denk ik. Ik heb me altijd naar buiten toe geafficheerd als van... ik ben helemaal geen comedian. Ik ben iemand die een mooi verhaal vertelt. En aangezien ik het gewoon heel leuk vond om ook grapjes te maken... en dat ik dat een mooie manier vond omdat ik merkte dat ik het wel kon... maar dat je echt niet een kaartje van Mark de Hond gaat kopen om de hele avond te lachen. Dat kan ik ook niet. Ik kan niet de hele avond alleen maar grap na grap na grap. Ik ben iemand die heeft een inhoudelijk verhaal... en de grapjes zijn dan een middel... En als ik het verhaal aan het vertellen ben en ik heb dat verhaal geschreven... en ik heb gewoon een tijdje gewoon niks kunnen vinden om een grapje te maken... van ja, hier heb ik geen grapje bij kunnen verzinnen of hier past geen grapje bij... dan komt die ook gewoon niet.
Ja.
Dus ik vind het ook helemaal niet erg in sommige voorstellingen... om ook gewoon een keer 10 minuten geen grapjes te maken. En dan probeer ik het daarna altijd, als dat zo'n stukje geweest is... om een stukje te schrijven waar ik wel even een paar minuten wel grap na grap, grap doe. Maar dat hou ik... Ik ben gewoon niet goed genoeg in alleen maar comedy... Om zo'n hoge grapdichtheid te halen. En ik denk dat de meeste mensen een kaartje kopen... als ze al een kaartje kopen voor mij... dat ze dat doen omdat ze willen horen... hoe ik van iets lelijks iets moois maak. Daar gaat elke voorstelling gaat er van mij over. Van er is iets naars gebeurd. En hoe kan ik er naar kijken op een manier... waarop dat toch minder erg wordt? En wat kunnen mensen daar eventueel linksom of rechtsom van leren... zodat zij dat misschien ook in hun leven kunnen toepassen? En dat zit eigenlijk in elke voorstelling. Ik leg het er nooit heel dik op. Ik ga nooit zeggen, jij moet dit, jij moet dat. Dus ik hoop altijd dat mensen dat er gewoon zelf uithalen. Maar bij mij zijn grapjes altijd een middel. En dus als de grapjes ook gewoon doodslaan... dat je gewoon merkt van, oh, mensen trekken de grapjes niet... of mensen lachen er in ieder geval niet om... dan blijft er altijd nog een inhoudelijk verhaal... met een begin, midden en eind. En dan, dus daar kan ik altijd op vertrouwen... dat ik denk van, nou, ik heb zelf als iemand die gaat optreden... geniet ik het meest... Al alles gebeurt. Dat mensen aandachtig luisteren naar mijn inhoudelijke stukje. Mensen in de deuk liggen voor mijn grappige stukje. Daar moet ik dan echt voor naar Zuid-Holland. En naarmate ik meer voorstellingen ging maken... en naarmate ik ook een keer... Ik heb nu ook een keer geprobeerd om in een comedy café... gewoon nadat ik kanker had... had ik gewoon heel erg zin om dat helemaal van me af te... van me af te spelen door samen met Javier Guzman gewoon een stukje te schrijven wat stand-up comedy is, 8 minuten lang achter elkaar alleen maar grappen over wat ik heb meegemaakt wat kanker betreft. Dus en dan gewoon kijken of me dat lukte om dat in een goed stand-up comedy café op het open podium, om dat gewoon even neer te zetten. En dat heb ik toen, gewoon 4 weken nadat ik mijn grote operatie had, voelde ik me alweer goed. Had ik dat stukje uit mijn hoofd geleerd en dacht ik van oké, ik geef me gewoon op en ik ga het gewoon doen. En het voelde zo louterend om dat te doen en het werkte ook meteen.
Ah, nice.
En toen heb ik dat als, dat stukje is eigenlijk de basis geworden van de voorstelling die nu weer geannuleerd is. Want ik had nu een voorstelling waarbij allemaal mensen mij konden interviewen. En dat werd dan gefilmd, zodat mijn kinderen, als ik er straks niet meer ben, doordat het, mijn kansen zijn niet super goed in verband met mijn blaaskanker, dat ik dan een heel mooi document heb met allemaal interviews, waarin ik mijn levensverhaal vertel. En dat begon dan altijd met, ja, uiteindelijk een kwartier heb ik daarvan gemaakt met alleen maar kanker, wat mij afgelopen jaar met kanker allemaal is overkomen. Met alleen maar grap, 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 grap. En dat, ja, ik, het werkte. Maar Peter Pannekoek had het gezien en die zei, weet je hoe het nog beter gaat werken? Je moet mensen toestemming geven om te lachen. Dus je moet ergens aan het begin, moet je uitleggen hoe belangrijk lachen om kanker voor jou is.
Ja,
dus toen ben ik inderdaad gaan uitleggen.
Is het bladen onderwerp zelfs.
Ja, dus die mensen die worden ongemakkelijk soms. Want die denken, ik kan toch niet lachen om kanker. Ook al heeft hij het en maak ik er grapjes over. Maar dan vertelde ik inderdaad ik heb het zo nodig om met jullie even te lachen hierom. En dat werkt dus zo louterend. En ik weet dat het misschien soms ongemakkelijk kan zijn. En dan had ik dat een beetje in mijn introotje. En dan merkte je dat mensen langzaam loskwamen en dat het dus heel vaak lukte dat mensen gewoon echt hun gêne voorbij gooiden en gewoon echt om de grappen lachten. En er zaten echt een paar hele goede grappen bij. En dat werkte ook gewoon louterend. Ja. En het was ook een hele goede basis om uiteindelijk dan dat interview in te gaan. Want dan had ik die intro gedaan, had ik alles uitgelegd wat me overkomen was. Had ik helemaal uitgelegd waarom ik dit interviewproject wilde maken. En dan hoefde ik alleen maar de interviewer te introduceren. En die kwam naast me zitten. En dan konden we vanaf daar vertrekken. En het verhaal vertellen wat die avond centraal stond. Want elke avond was er een ander verhaal. En daar merkte ik dat het ook heel erg gaaf is om het podium op te gaan en alleen maar te weten. We hebben vanavond dit verhaal uit mijn leven waar we ongeveer een beetje over gaan hebben. Ik heb daar een paar foto's en video's bij uitgezocht die ik dan kan laten zien. En de interviewer weet ook ongeveer een beetje waar het over gaat. Maar het hele verhaal is geïmproviseerd. Elk grapje wat ik eventueel over maak, doe ik ter plekke. En dat merkte ik dat ook echt super gaaf is om te doen.
Ja. Nou ja, ik denk sowieso inderdaad, als je al kijkt naar het advies van de befaamde man in Hongarije. Met vertel het vanuit je hart. En als dat inderdaad is hoe je je voorstellingen maakt of zo'n project ingaat, dan komt het ook over. Of je nou
eindelijk
500 doet.
Ja, en de camera's die aanwezig waren, die introduceerde ik echt als dit zijn de ogen van mijn kinderen. Dit is echt wat zij gaan zien als zij straks nieuwsgierig zijn naar hun vader. Dus soms was het zo dat ik een verhaal vertelde en dan was het toch weer een of ander sexy verhaaltje met een of ander kansloos meisje waar ik dan een date mee had toen ik net met dwarslezing had. En dan keek ik even op de camera en dan zei ik, dit moeten jullie pas echt als jullie 20 plus zijn, moeten jullie dit pas kijken. En dan kon je echt eventjes die extra laag dat die camera's daar gewoon waren, dat ik echt mijn kinderen kon toespreken. En dat maakte het ook weer heel bijzonder. Dat er was het gesprek tussen mij en de hele goede interviewer. Er was mijn neiging om toch die zaal af en toe te laten lachen. Dus dan had ik een heel serieus gesprek. Maar dacht ik van ja, nu wordt het toch wel een beetje te heftig. Ik wil even dat ze lachen. Dus dan keek ik even naar de zaal, even een grapje. En dan gewoon als mensen te binnen schoot, dan deed ik dat gewoon. En soms werkte het. En soms keken mensen me een beetje ongemakkelijk aan. Nou, dacht ik, nou, volgende kans proberen we het gewoon weer.
Ja.
Maar er was zo'n bijzondere sfeer. Ja, uiteindelijk komen mensen natuurlijk gewoon naar een vader die iets bijzonders wil nalaten aan zijn kinderen. En daarom is het super zonde dat project na 11 avonden al in het water is gevallen. Ja. En dat gaat heel lastig worden om dat ooit nog in te halen. Dus de enige manier waarop ik dat nu toch nog een beetje kan doen is dat ik soms probeer om via Zoom toch nog contact te hebben met de interviewers. En dat we dan zonder publiek één op één alsnog een mooi verhaal vertellen wat ik dan opneem voor mijn kinderen.
Ja.
Maar het was natuurlijk zoveel leuker geweest met het publiek erbij. Maar dit zijn gewoon, dit zijn ongekende tijden. Ik kan ook het risico niet nemen. Want ik ben heel blij met de maatregelen. Want het is voor mij het gevaarlijkste.
Ja. Laten we dan sowieso... Ik heb een paar dingen dat ik denk die wil ik vragen. Eén, die wil ik eerst doen. En daarna ander. De reden dat ik zei, je hebt natuurlijk dat hele kleine zalen circuit, zeg maar, overgeslagen, was niet per se op ben je wel of niet de comedian cabaretier, wat doe je? Maar vooral, jij hebt volgens mij op het podium in wat je vertelt, dus wel een flexibiliteit dat als het misgaat, dat je het op kan lossen. En die flexibiliteit is iets wat heel veel cabaretiers en comedians ontwikkelen in dat soort lastige plekken. Is dat iets wat jij al had, of is dat iets wat je uit je radioperiode hebt ontwikkeld?
Ja, ik heb heel erg leren improviseren vanuit radio. Dat echt mijn eerste 10 jaar dingen in een microfoon doen, was gewoon op de radio op een tijdstip op 3FM dat echt niemand luisterde. Dat was echt het minst beluisterde tijdstip van 3FM. En daar heb ik alle fouten al gemaakt die ik kan maken. Heb ik ook alle foute grappen al gemaakt die gelukkig niemand gehoord heeft. Dus daar heb ik heel veel van geleerd.
Wat is de meest leerzame fout die je ooit hebt gemaakt op de radio, waarvan je nu nog steeds denkt,
nou,
dat was een goeie?
Ik luister nu wel eens telefoongrappen terug. En dat vond ik zo gigantisch leuk om dat te doen. Maar ik had gewoon geen enkele gêne. Ik wilde gewoon goede telefoongrap maken. En ik had geen enkele gêne wat dat betekende voor de andere die aan de telefoon zat. Gewoon van, die zat in mijn illusie. En die trapte er soms met melk en suiker, boter en suiker, echt volledig in. En ik was er totaal niet mee bezig wat dat voor diegene betekende. Dus ik heb het ook wel eens geflikt. En dat is nog steeds een briljante telefoongrap. Maar echt, dat zou ik nu nooit meer durven. Dat ik gewoon de politie belde. Niet 112, maar dat andere nummer. Ja. Maar dat is nog steeds even erg. En dat ik gewoon alle geluidseffecten voor me had uitgestald. Dus ik belde op alsof ik in beschonken toestand was. En ik zei sorry, mag ik eventjes in de telefoon blazen? Want ik weet niet of ik te veel gedronken heb.
Goedenavond, Monika, politie Gooien-Vechtstreek. Wat kan ik voor u doen?
Ja, goedenavond. Ik spreek met Gerrits, hè? Ik spreek met de politie, hè?
Ja, daar spreekt u mee.
Ja, ik heb vanavond een beetje gedronken. Ik dacht, laat ik eventjes de politie bellen om advies te vragen.
Ja?
Of ik zo de weg op kan. En zou ik eventjes in de telefoon kunnen blazen? Dan moet u maar eventjes inschatten of ik een
Nee, dat kan niet, want dat heeft geen effect.
Nou, misschien kan ik u even vertellen wat ik gedronken heb. Dan kunt u het misschien inschatten.
Nee, als je gedronken hebt, dan mag je niet een motorvoertuig bestuderen.
Ja, maar misschien als het net niet genoeg is. Hè?
Dat wel... maakt niet uit. Drank is drank.
Ja, dan kan ik inderdaad beter niet rijden misschien.
Nee, zou ik maar niet doen. Dat is het advies van de politie. Als je gedronken hebt, niet achter het stuur.
Ja, is het misschien het beste dat ik daar niet de weg op ga.
Nee,
ja.
Doe het maar niet.
Nee,
maar erg onverstandig.
Ja, mevrouw, waar kan ik het best stoppen dan, de auto?
En waar ben je dan nu?
Ja, ik rij nu op... het is heel donker. Ik kan niet goed zien waar ik nou precies zit. Hier komt een bocht. Ik weet niet. Ik zit ergens bij Hilversum in de buurt.
Nou, ja. Zoek een goed plekje waar je hem neer kan zetten.
Ja, is dat misschien...
Maar rij niet verder, want je zou de grootste ongelukken maken.
Ja, ik kan het beter niet doen inderdaad.
Nee, goed. Meneer Gerritsen, zoek een goed plekje voor je auto.
Ja, zou ik doen. Oh jee, uw collega's zitten achter me.
Kan je nagaan.
Ja.
Ik hoor ze.
Ja,
nou, dan ben je de pineut.
Ja, ik probeer iets harder door te rijden, dat ze me niet pakken. Wacht even.
Je moet stoppen. Ja? Dag, meneer Gerritsen.
Ik rij nog even een stukje door, mevrouw. Wacht even. Even kijken. Als ik hier naar links ga, dan hebben ze me niet. Ja, wacht even. Mevrouw, bent u daar nog?
Ik ben er nog.
Ja,
maar zou maar stoppen als ik jou was.
Ja, moet ik stoppen?
Ja, ik zou maar stoppen.
Nou, wacht even.
Sirenes van politie, dan moet je stoppen.
Is dat zo? Ze zeggen niks, hoor.
Nee, je moet stoppen.
Ja, maar ik ga iets harder, hoor. Ja. Ik zie net een fietser die zich rot geschrokken zeg.
Ja, meneer Gerritsen, het gaat u goed.
Dank u wel, hè. Dag.
Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer. En daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard, 25 mei in de Wiese in Schalkwijk en 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand 1 mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen.
ja, wat die vrouw al niet gedacht moet hebben. En die ging echt schreeuwen van, je moet hem aan de kant zetten. En het was echt geweldig, want ze trapte er volledig in. Had ik allemaal niet door dat die politie-sirenes, dat waren Amerikaanse, want ik kon geen Nederlands vinden. Had ze ook helemaal niet door. Maar dat snap ik wel, dat ze dat in de haast allemaal niet door had. Maar ja, ik heb dat... Ik vond dat altijd een hele goede grap. Maar ik schaam me er wel een beetje voor dat ik daar gewoon een politievrouw voor heb lastiggevallen. Maar ik heb nu met die theatertour die ik dus deed, heb ik het dus ook een keer gehad over mijn radiocarrière. En heb ik even wat fragmentjes laten horen. En dan heb ik dit fragment aan een zaal laten horen. En die zaal lag helemaal in de deuk. En ik had bij de radio, had ik nooit een idee of mensen het grappig vonden. Want daar kwam je niet achter. Ja. Je zendt het gewoon uit. Maar of je luisteraars moeten lachen, dat weet je niet. Je weet alleen dat je het zelf heel leuk vindt. Ja. En nu had ik voor het eerst het aan een zaal laten horen. En ik dacht, oh, het was dus wel grappig.
Maakt dat ook dat jij nu in een zaal een grap kan maken die misschien niet valt en dat je er makkelijk overheen kan stappen?
Ja, als het er een paar, als het er eentje is. Nou, kijk, wat je natuurlijk altijd krijgt, is dat je een keer overmoedig wordt. Dat je op een gegeven moment denkt van, ik kan dit. En ik hoor dan altijd verhalen van anderen van dat het... Dat ze af zijn gegaan. En ik denk van, ja, ik ga eigenlijk nooit echt af. Maar ik ben in mijn overmoedigheid... deed ik ook veel... ik deed ook veel bedrijfsoptredens. Want daar kon ik ook omgaan met veranderingen. En dan vertelde ik mijn dwarslezing als metafoor. En dan werd ik vaak bij bedrijven die aan de vooravond stonden van een grote verandering, werd ik daar geboekt. En daar had ik dus ook altijd wel succes mee. Ook wel eens in hele kleine zaaltjes met heel erg licht TL-licht om 9 uur 's ochtends. Maar ik werd op een gegeven moment een beetje overmoedig en ik was dan aan mijn derde voorstelling aan het schrijven en ik had allemaal nieuw materiaal. En dat wilde ik wel even uitproberen. En ik had een congres met 400 artsen in de Fokker Terminal in Den Haag, waar ik dus wel even bedacht om daar echt even 12 minuten nieuw materiaal Ik was er zo van overtuigd dat dat nieuwe materiaal goed was. Ik had het nog helemaal niet getry-out. Normaal gesproken try-out ik echt eerst gewoon voor bekenden. Dan ga ik het voorlezen, kijken of het goed is. En dan. Maar nu was ik gewoon zo van overtuigd. Ja, het is gewoon goed. Het is hartstikke grappig. Ik vind het zo leuk. Alleen ik ken het ook nog niet zo heel goed uit mijn hoofd. En er was een hele goede dagvoorzitter. Echt zo'n geweldige dagvoorzitter dat ik hem uiteindelijk ook de speech om mijn bruiloft heb laten doen. Want ik vind hem zo grappig. Dus Michiel Perenboom. Ik heb nog nooit, die is heel erg grappig. Ik heb nog nooit zo'n goede dagvoorzitter gehad.
Oh,
maar het probleem was dat ik normaal gesproken bij elk congres toch wel een beetje de grappigste was. Want het was altijd heel saai en dan was ik die ene grappige. Kwam wel goed. Maar ik werd aangekondigd door iemand waarvan ik dacht, jezus, deze gast is zo intimiderend goed, dat ik al meteen mijn hele zelfvertrouwen weg had. Vervolgens kom ik het podium op en ik begin met mijn nieuwe materiaal. En die mensen, het was 40 graden geloof ik. Het was echt, en daar zaten ze allemaal in die pakken. En eerste grapje slaat niet aan. Tweede grapje slaat niet aan. En vervolgens begon ik ook een beetje onzeker te worden. Ik kende de tekst ook niet zo goed. Ik verneukte ook een paar grapjes. En dat is echt voor het eerst geweest dat ik dacht van, misschien kan ik nu beter weggaan. Dit wordt niks meer. En en dan heb je ook nog een PowerPoint, waar dus al die grapjes ook al in verwerkt zitten. Dus je kan ook bijna niet zeggen van, oké, weet je wat, dat nieuwe materiaal laat zitten.
Oh, yeah.
Want dan moet je het dus ook, want mijn laptop stond bij de techniek. Dus dan moet je ook al die grapjes waarvan je besluit om ze niet meer te doen, die gaan dan wel doorgeklikt worden, terwijl zij dan zitten te kijken. Dus ik dacht, oh god, ik moet het gewoon. Dus dit was de eerste 8 minuten, of weet ik veel, echt verschrikkelijk. En ik werd onzekerder en onzekerder. En toen kwam ik uiteindelijk bij het stukje waar ik altijd wel succes mee had en wat ik altijd al in mijn repertoire had zitten. Maar ik had dus nu nog maar 9 minuten waarin ik überhaupt nog wat ging vertellen. En ik, toen heb ik toch maar geprobeerd om alle grapjes los te laten en gewoon een mooi verhaal aan ze te vertellen. Alleen je kan gewoon niet, als je 8 minuten zo bent afgegaan, kan je niet daarna nog met 9 minuten de boel recht breien. En dat was echt dat ik gewoon met schaamte naar de opdrachtgevers keek. Want die bedrijfsoptrainers, daar wordt echt netjes voor betaald. Ah. En dat ik ook gewoon meteen met ze backstage ben gegaan en heb gezegd, ik ben er nog nooit zo onderuit gegleden. En laten we maar afspreken wat we met de prijs gaan doen. Want ik vind gewoon niet dat dit het waard was. Dus ik heb echt meteen aan ze aangeboden van, hier moeten we even financieel iets aan gaan doen. En ik heb daar wekenlang echt gewoon trauma's van gehad. En dit was dus het moment dat ik dacht van, oh goed, dit was de overmoed dat ik dacht van, oh, ik kan dit gewoon. Maar dat is niet zo. Ik kan het als ik het supergoed voorbereid, mijn tekst supergoed ken en en het niet 40 graden is met allemaal artsen in pakken en een hele goede dagvoorzitter. Want die krijgt ze wel aan het lachen, hè? Die krijgt ze continu aan het lachen, want hij was echt supergoed. En dan mijn bruiloft heeft ook iedereen, hij heeft een monoloog gehouden over mij en mijn vrouw, heeft ook iedereen een half uur gelachen. Want zo goed is Michiel Berenboom, dus iedereen moet hem boeken. Maar je moet nooit door hem aangekondigd worden op een congres. Dan, als je daarna nog grapjes wil maken, dan moet je echt van goede huizen zijn.
Ja.
En maar ik heb hem zo naar gevoeld.
En, maar omdat het slecht ging, of omdat je gewoon in de overmoed was gestapt met dat doe ik wel even?
Nou ja, ik had blijkbaar dus bij die bedrijfsoptredens, had ik gewoon een soort samenvattingje gemaakt van mijn eerste voorstelling. En dat was gewoon echt een hele goede voorstelling. En die voorstelling had ik natuurlijk heel vaak gespeeld en ook heel vaak voor bedrijven gedaan. En dat was gewoon, dat kon ik dromen. En daar kon ik ook gewoon, als ik dat een paar weken niet gedaan had, kon je me gewoon een podium opgooien. En dan kende ik dat.
Ja.
En op het moment dat ik daar dus niet van dacht, oh, dat repertoire is goed, maar dat ik dacht, ik ben goed. En dan kan ik wel eventjes dat repertoire aanpassen. En dan maakt dat allemaal geen reet uit. Ja, dat is dus de blunder die ik heb gemaakt. En toen kwam ik er echt achter van, nee, wacht even. Ik ben helemaal niet supergoed. Ik moet gewoon echt gewoon heel hard werken om een goed verhaal te maken. En dat moet ik dan heel goed kennen. En dan, ja, en als ik dat dan heel vaak gedaan heb en er vertrouwen in het materiaal heb, dan is er iets van kwaliteit. En dan durf ik ook aan bedrijven er best wel veel geld voor te vragen. Want ik heb ook af en toe het idee dat ze ook echt wel wat aan hebben.
Ja.
Zo'n bedrijf wat een soort inspiratie nodig heeft van ja, we gaan verhuizen met het bedrijf. Of we moeten een aantal mensen moeten eruit. Of we gaan een ander soort methode gaan we werken. Dan helpt het heel erg als je iemand hebt die gewoon een goed verhaal heeft over omgaan met verandering. Die zelf een grote verandering heeft meegemaakt. En die gewoon zegt, dit is hoe ik ermee ben omgegaan. En misschien kunnen jullie daar wat uitpikken.
En ben je dan wel eens bij een bedrijf gekomen? Ik heb het zelf ooit gehad dat ik ergens een bedrijfsoptreden zou doen. En toen belden ze me een week van tevoren. Dit was met kerst. En toen belden ze een week van tevoren. Toen zeiden ze, ja, twijfel een beetje. Want we hebben net te horen gekregen dat er 30 fulltimers uit moesten. Op een personeelsbestand van 100 mensen in totaal. Dus dat is best een kaalslag. Dat is niet zo'n leuke sfeer. Maar als jij komt te spreken over verandering en dat soort dingen, kom je er misschien ook.
Nee, dat is juist wanneer ze mij vragen.
Ja, maar kom je dan niet juist in hele pijnlijke settings?
Ik zorg dat ik dan heel goed weet hoe de setting is en wat er allemaal aan de hand is in het bedrijf. En meestal is het zo dat als ze zo'n bijeenkomst hebben, dat de mensen die het boost zijn, dat ze eruit gegooid worden. Want die komen dan niet naar die bijeenkomst. Dan kunnen ze niet aan.
Ja.
Maar je hebt ook altijd wel mensen die begrijpen dat die verandering gaat gebeuren. En die dan wel willen horen wat de directeur en Mark de Hond daarover te zeggen hebben. En erover openstaan. Want dan is er vaak ook een soort een mooi traject. Voor die mensen om daarna ook begeleid te worden naar een nieuwe baan. En je hebt dan, als er inderdaad 30 mensen ontslagen worden, dan heb je er 5 of 6 die zijn zo boos, die komen niet eens meer naar kantoor en die zijn gewoon woedend. En dan heb je daartussenin nog een aantal mensen die zeggen van nou, constructief meewerken. We vinden het pijnlijk, maar en die mensen, daar kan ik best wel wat voor betekenen met het verhaal wat ik heb.
Ja.
Maar goed, voor dit jaar had ik aardig wat van dat soort verhalen staan die ik zou gaan doen. En zoals ongeveer iedereen, bij mij zijn in 1 week tijd al mijn theatervoorstellingen eruit gegooid. Ja. En ook gewoon al deze commerciële boekingen er ook voor het hele jaar uitgegooid. Ik ben benieuwd of er ooit een moment komt dat we weer met z'n allen zo dicht bij elkaar kunnen zitten.
Uiteindelijk.
Dus het is wel een beetje waar ik... Waar ik tegenwoordig mijn geld mee verdien.
Ja, nou ja, same hier. Ik ga er gemakshalve vanuit van wel. Laat het hopen.
Ja, maar misschien is het ook wel zo dat er een moment komt dat gezonde mensen die geen onderliggend lijden en ook geen hele hoge leeftijd hebben, dat die dan met een klein risico om besmet te worden wel weer erop uit kunnen. Maar dat mensen zoals ik dat zich gewoon niet kunnen permitteren. Ja. En dat zou ook betekenen dat ik de keuze zou moeten maken. Ook al mag het straks weer van de overheid, om toch voor mijn gezondheid te kiezen en gewoon te zeggen van ja, ik wil die kans niet lopen. Ja. Maar ik, ja, sowieso moet er een moment, ja, voordat ik weer naar buiten ga, moet er op zijn minste moment zijn dat de ziekenhuizen weer beschikbaar zijn. Want op dit moment is het zo dat als er nu wat met mij zou gaan gebeuren, en zeker de komende week, dat er een kans is dat ze gewoon geen tijd voor me hebben. En ja, dus ik moet gewoon even hopen dat het allemaal stabiel blijft de komende weken. En dat er dan straks weer een moment komt dat ook gewoon patiënten met iets anders wel weer naar het ziekenhuis kunnen. En dan, ja, dan moet ik per dag bekijken of ik weer echt naar buiten durf of dat voorzichtig blijft.
Ja.
Ja, het klinkt heel gek om er nu over te praten. Over dat optreden alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Terwijl het nu alweer zo lang geleden voelt.
Nou ja, en het zet alles ook in een heel raar perspectief. Want het is ook, ja, nu hebben we het over slechte optredens of goede optredens. En de andere kant is, ja, hoe belangrijk is dat ten opzichte van wat er nu aan de hand is. En zeker bij jou, in jouw situatie, weet je, nog.
Het is voor mij heel pijnlijk, ook al snap ik het allemaal, is dat ik gewoon eerst heel hard gewerkt heb aan een hele mooie voorstelling. En dat ik hem omdat ik kanker kreeg, nadat ik net in première was en er heel hard aan gewerkt had om een mooie voorstelling te maken, dat ik hem toen heb moeten stoppen zelf. En toen heb ik daarna weer heel hard gewerkt aan weer een nieuwe mooie voorstelling. En nu heeft de overheid besloten dat ik die niet meer mag spelen.
Ja.
En dat is, ja, het is gewoon heel erg hard om zoveel energie te steken in iets moois maken. En dat dan 2 jaar op rij gewoon niet te kunnen uitvoeren. En ik moet er inderdaad ook over nadenken. Want ik sta wel weer enigszins ingepland voor 2021. Maar ik moet er echt over nadenken. Of ik de energie kan opbrengen om echt weer iets nieuws, moois te maken. En met de kans dat of door corona of door kanker ik dat ook weer niet kan spelen. En dat ik dan misschien, ja, dat zou heel pijnlijk zijn. Want het is echt ik vind het een van de leukste dingen die ik ooit gedaan heb. Afgezien van vaderschap. En daar kan ik nu enorm van genieten. Want als ik dan toch thuis zit, dan maar met mijn kinderen.
Ja.
En die, ja, daar heb ik nu wel echt goede tijd mee. Ik weet dus gewoon nu niet zeker. Het ligt ook aan mijn gezondheid. Of ik ooit nog het podium op ga.
Ja.
Om welke reden dan ook. Maar het zou kunnen dat die laatste voorstelling voor mijn vakantie eind februari, toen ik met Sybrand Niese en Martine van Os geïnterviewd werd in Castricum. En toen inderdaad mochten we geen handen schudden en dan gingen we volgens mij iets met ellebogen doen.
Ja.
En toen ben ik daarna nog een weekje op vakantie geweest. En toen ik terugkwam, brak de pleuris uit. En ja, het zou kunnen dat dan het laatste keer was dat ik voor het publiek heb gestaan. En misschien gaat mijn gezondheid dan nog iets beter worden. En is de wereld straks van corona af. En sta ik straks op een gegeven moment weer op het podium alsof het de normaalste zaak van de wereld is. En dan ga ik met alle plezier weer een nieuwe voorstelling maken. Waarschijnlijk over een jaar lang als een soort Anne Frank hier in mijn huis vastzitten. Ja. En alles wat ik daar heb meegemaakt.
Laten we het hopen. Ik wilde nog één ding vragen. Zeker vanuit de gedachte van je voorstelling die je nu had met alle interviews, met wat wil je achterlaten. Dan zou ik willen vragen, wat is een optreden waar je je kinderen over zou willen vertellen? Nou, dat was een optreden, daar had je bij moeten zijn. Want daar was ik echt op mijn allerbest. En een optreden waarvan je, als daar camera's bij hadden gestaan, had gezegd, jongens, zet hem even uit, want dit hoeven jullie niet te zien.
Nou, ja, er zijn echt wel heel veel avonden geweest dat alles gewoon goed lukte. En ik gewoon echt zo verbaasd was van, jeetje, ik kan dit gewoon. Te denken, ja, de Naald in Naaldwijk, dat is echt geweldig theater waar het gewoon altijd lekker gaat. En daar mag ik al vanaf het begin komen en daar ben ik eigenlijk elk seizoen ongeveer wel. En dat is zo'n cadeau en zij zorgen er gewoon voor dat die zaal vol zit. En dat volgens mij de helft van die mensen heeft geen idee wie ik ben. En die hebben dan toch gewoon een kaartje gekocht omdat ze dat theater gewoon zo vertrouwen. Ja. Dus ik zou zeggen, een van die avonden in de Naald in Naaldwijk. Of wat ook altijd heerlijk gaat, is in Rotterdam in het, bij Zuidplein.
Ja.
Volgens mij sta ik daar in een kleine zaal. Dat is zo'n fijn publiek. Daar moet ik dan aan denken. Dus ik zou zeggen, kijk daarnaar. Maar daar zijn natuurlijk geen beelden van. Ja, en wat zou je echt absoluut niet terug moeten kijken? Dan zou ik inderdaad zeggen van die commerciële gig die ik had in de passenger terminal. Waarna ik gewoon echt dacht van, ik moet hiermee stoppen. Dat ik echt dacht van, dit is zo pijnlijk. Hier moet ik gewoon echt niks meer doen. En daar heb ik gewoon echt een week mee gezeten. En Ik schaamde me zo diep. En ook gewoon, ik was zo boos over mijn eigen arrogantie dat ik dacht van... Al die verhalen horende van anderen die naar afgegaan waren. En ik dacht, ja, maar dat heb ik nooit. Omdat ik het nu had. En ik dacht, ik ben helemaal niet zo goed. uiteindelijk word je hierna er natuurlijk beter van.
Ja.
Dat je dan weet van, wacht even, daarom ging het mis. Dus dat moet ik echt nooit meer doen.
Ja.
Want anders wordt het een heel pijnlijk vak. Ik zit te denken of er nog een andere avond is die echt verschrikkelijk was. Nou, ik heb nog een keer een avond gehad voor een christelijk bedrijf. Maar die hadden er niet heel veel nadruk op gelegd dat het bedrijf christelijke oorsprong had en dat het meeste personeel ook christelijk was. En ik heb in mijn bedrijfsding heb ik een aantal verwijzingen naar seks. Maar er gebeurt niks expliciet. Het gebeurt alleen in het hoofd van degene die luistert.
Ja.
Dus ik zeg echt niks goor.
Dus de smerige dingen gebeuren.
Maar op het moment dat ik dan iets impliceer, kunnen mensen er vervolgens zelf in hun hoofd een ranzig beeld bij maken. En toen heb ik na afloop gehoord dat echt wel een aantal mensen van het personeel, dat die het daar echt heel moeilijk mee hadden, hoe ik grapjes over seks had gemaakt. Dat ik echt dacht van, dat is voor mij zo, zeker naar de lulverhalen, zo, daar denk ik niet eens meer aan dat mensen dat moeilijk vinden. En ik denk van, als je gewoon Nederlandse tv kijkt, dan wordt er toch zo vaak naar verwezen. Hoe leef je dan in Nederland als je gewoon een impliciet grapje over seks
weet trekt? Weet je nog iets wat erin zat?
Nou, ik heb een soort alternatieve manier waarop ik mijn dwarslezen heb gekregen. Dus ik heb een verhaal dat ik dan zeg van, ja, ik wil niet meer vertellen hoe ik echt mijn dwarslezen heb gekregen, want dat verhaal heb ik zo vaak verteld, dat is heel pijnlijk. Dus als mensen nu aan me vragen hoe ik mijn dwarslezen heb gekregen, ga ik het voor mezelf leuk maken. Dan ga ik mijn fantasieverhalen vertellen. Dus ik heb dan, er mogen mensen in de zaal mogen aan mij vragen, wat heb jij je dwarslezen gekregen? Of hoe komt het dat jij in een rolstoel zit? En dan heb ik 10 verschillende varianten, korte verhaaltjes. En dan moeten zij meteen zeggen, wat vreselijk, met de hele zaal. En dan ga ik die hele eerste rij dan af en heb ik al die verhaaltjes nog. En dan zeg ik van, ja, iedereen zegt altijd wat vreselijk. Maar hoe kan ik mensen iets vertellen dat er anders gereageerd wordt dan wat vreselijk? Wat is nou echt een gave manier om het dwarslezen te krijgen? En dan heb ik een soort verhaaltje over een pornofilm opname van Kim Holland. En dan wijs ik met mijn vinger naar het publiek dat ze wat vreselijk moeten zeggen bij de naam Kim Holland. Dat is dan ook enige hilariteit. En vervolgens gaat Kim Holland met mij naar haar kleedkamer. En er zijn daar allemaal 7 naakte pornomeisjes. En ik mag met ze doen wat ik wil. Kim Holland gaat weg. En die meisjes beginnen elkaar te zoenen. Beginnen mij te zoenen. En de opwinding wordt zo groot dat de verbinding tussen mijn hoofd en mijn kruis overbelast is geraakt. En dat alle zenuwen in mijn rug zijn gesprongen. En zo ben ik in mijn rolstoel terechtgekomen. Ah, dus het enige wat ik gezegd heb is dat die meisjes mij zoenen.
Ja.
En voor de rest heb je alles zelf gevisualiseerd. En ik vind het gewoon heel grappig dat ik mijn dwarslezen heb gekregen van de enorme opwinding. Dat die meisjes daar zijn. Nou ja, dit vind ik een van mijn mooiste verhalen met een begin en midden en eind. En dan, dat je dan op een gegeven moment zo gewend bent, dit werkt altijd. En dat je dan een soort feedback krijgt van, dat verhaal, daar hadden we echt wel wat mensen moeite mee. En, dat denk ik,
en hoe reageerden ze toen in de zaal bij dat bedrijf daarop?
Nou, het grappige was dus dat er werkten gewoon heel veel mensen. Dus dat er gewoon ook heel veel mensen lachten zoals er altijd gelachen wordt. Ja. En dan zaten er achterin enkele tientallen die dat dan niet wisten te waarderen. Maar ja, je hoort toch dat andere mensen erom moeten lachen. Dus dan denk je van, weet je, laat het gaan. Het is niet ieders smaak blijkbaar. Ik moet er soms nog inderdaad aan wennen dat er zelfs in Nederland zo gigantisch veel smaken zijn. En dat wat voor mij de normaalste zaak van de wereld is, waar ik niet eens meer over nadenk, dat het eventueel kwetsend kan zijn. Omdat ik gewoon zo open-minded ben dat ik er helemaal niet meer bij stilsta, maar dat ik dan af en toe toch een mailtje krijg, zeker bij dan zakelijke evaluatie. Ze hadden me trouwens wel een 8 gegeven. Hè? Dus het bedrijf zei voor het totale verhaal een 8. Maar waarschijnlijk was het een 10 geweest als ik niet die seksgrapjes nog had gemaakt. Maar dat moest wel even gemeld worden aan mij. Hè? Van dat met die seksgrapjes.
Oh, wat goed.
Maar mijn broertje was ook mee. Want die was mijn chauffeur in die tijd. En die had me ook dat optreden zien doen. En ik zei tegen hem dat ik die evaluatie had gekregen. En die zei, 8. Wat bizar. Want er kwamen gewoon de directeur kwam me eerst bedanken en feliciteren. Het was zo goed en het was precies in de roos. En blijkbaar heeft hij daarna dan die feedback gekregen van die paar mensen die het dan moeilijk hadden. Dus het... misschien moet ik gewoon niet meer feedback vragen en niet meer feedback krijgen en gewoon weg. En gewoon het gevoel houden van wat er op dat moment in die zaal was aan vibe. En aan de andere kant werkt het, vind ik het ook wel gewoon fascinerend om af en toe zo'n mailtje te krijgen. Dat mensen gewoon echt zo totaal anders kunnen denken dan ik.
Ja.
Ja, dat merk je ook op Twitter. Dan zet ik ook wel eens iets op Twitter en dan lijken toch mensen het er niet mee eens.
Zal je altijd blijven houden. Dankjewel. Mooie verhalen.
Nou, jij ook hartstikke bedankt. Ik kan dit interview erbij zetten voor Livia en James. Dan heb ik er toch nog weer eentje extra.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!